Heel even een opmerking voorafgaand aan deze podcast. U zal tijdens de opname horen dat er heel wat geroezemoes is op de achtergrond. Dit komt omdat wij onze opname hebben gedaan tijdens de ICT-dagen van Domus Medica. Dit is een congres voor huisartsen en we hebben, zoals ik al zei, onze opnames gedaan in het congrescentrum zelf waar het evenement plaatsvond. Dus dat zorgde wel voor enig rumoer op de achtergrond, maar staat absoluut zeer interessante content niet in de weg. Veel plezier bij het beluisteren van deze nieuwe episode van Dokters en Wetenschap. Goedendag, welkom bij deze nieuwe episode van Dokters en Wetenschap. Ik ben hier weer vandaag samen met mijn goede vriend Jan Goetermoet.
Goedemorgen Baat.
En ikzelf Bart van den Kieboom. Vandaag gaan we het hebben over fijnstof. En om daar veel over te kunnen vertellen, hebben we vandaag een belangrijke gast bij ons. Ik ga hem heel kort even inleiden. Professor emeritus huisartsengeneeskunde, actief in de districtsraad van Wilderijk. Zeker medebezieler van Ademloos. Professor Dirk Avonds, welkom bij Dokters en Wetenschap.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Het was eigenlijk een beetje een toeval. Ik had gezien dat uw boek net één jaar geleden verschenen is, ongeveer.
Dat klopt.
En het leek ons interessant om daar eens over te praten. Wil toeval toch wel lukken? Deze week in het nieuws de nieuwe conclusies van Curieuze Neuzen. De brug of de maquette van de brug van de Lange Wapper verloren, maar teruggevonden. Het stond plotseling terug in het nieuws. Is dat een toeval of heeft u dat zo geregeld?
Nee, dat hebben we natuurlijk niet zo geregeld. Maar die maquette is wel een groot symbool voor fijnstof. Ja. Want het is door de maquette die bekend werd gemaakt dat mijn collega Dirk van Duppen gevraagd werd om te zeggen van wat is er nu, wat gebeurt er allemaal met die uitlaatgassen en dergelijke. En we dachten vroeger dat als auto's uitlaatgassen hadden, dat daar letterlijk gassen waren. Dat wil zeggen dat die verdampten in de omgeving en dat zo'n brug hoog boven de stad uiteindelijk alles in de hogere sferen ging doen en dan verspreiden over heel het land. Ze was een heel hoge schouw, de zaken verspreid. Maar dan kwam het concept net ook in de wetenschap van fijn stof op. Van nee, er zijn ook materiedeeltjes. En die gaan niet zomaar naar boven. Die gaan over de stad dwarrelen. En dat was een nieuw concept waar de ontwerpers van die brug ook geen rekening mee gehouden hebben. En waar er eerst heel veel weerstand was. Van hé, maar dat klopt ons systeem niet. En moeten we dat wel au sérieux nemen? Nu zijn we 10 jaar verder. En nu is het concept fijnstof, hetgeen dat daar staat. Laten we zeggen, dit is het beste parameter om het verband met de volksgezondheid te kunnen laten zien, wat luchtvervuiling doet. En al die andere gassen zijn verdwenen, bij wijze van spreken. Nu, wetenschap gaat altijd verder en verder. En wat weten we nu? Dat inderdaad de gassen die heel vluchtig zijn, benzeen bijvoorbeeld, koolwaterstof, als die niet aan fijn stof hangen, dat die waarschijnlijk niet zo gevaarlijk zijn. Die gaan letterlijk de lucht in, die reageren en pats, die ring spat open, van benzeen bijvoorbeeld. En het is weg, het is gewoon koolstof en waterstof. Terwijl als zo'n benzeenmoleculen of ingewikkelde koolwaterstoffen aan een fijn stofdeeltje hangen, dan blijft het intact. Fijn stofdeeltje wordt ingeademd en je hebt niet enkel het effect van fijn stof, een ontstekingsreactie die daarop volgt, maar ook nog eens het schadelijk effect van de chemische moleculen die erop zit. En benzeen is een gekende oncogene stof. En dan weten we, ja, daar moet je niet te veel fantasie voor hebben van dat de twee samen een heel stuk gevaarlijker zijn dan één van de twee afzonderlijk. Dus in 10 jaar tijd zijn we van een vaag concept van fijn stof, terwijl we vroeger met gas bezig waren, naar een vrij complexe materie. Dat fijn stof niet zomaar fijn stof is. Dan wordt het in deeltjes onderverdeeld, hoe kleiner hoe erger. Maar er zal een nieuwe indeling komen met de moleculen die daar ophangen. Want professor Samson van de Universiteit Antwerpen heeft ook bewezen dat zware metalen er kunnen op zijn. En die zware metalen gaan er niet zomaar afvallen. Het is niet omdat ze zwaar zijn dat ze van een fijn stofdeeltje afvallen. Nee, die blijven er ook in. Die komen ook in uw lichaam. En zware metalen, weten we van, die krijg je nooit meer kwijt. Die blijven in uw lichaam zitten.
En mag ik daar iets vragen?
Ja.
Blijven deze deeltjes in de longen als je erin ademt? Of gaan die maar zo het hele lichaam in?
Het grootste deel gaat neerslaan in de longen. En als er een hevige ontstekingsreactie is, worden die letterlijk ingekapseld. Die zitten dan in een soort gevangenis. Maar die blijven natuurlijk hun ontstekingsinducerende eigenschappen behouden. Dus die ontsteking blijft duren. En dan krijg je de gekende fenomenen van COPD. Mijnwerkerslong van vroeger. Dat zijn van die minder hevige reactie. Mensen die minder ontstekingsreactie vertonen, want dat is een individueel proces, daar weten we dat die fijn deeltjes in de bloedbaan kunnen terechtkomen en zich verspreiden in gans het lichaam. Men heeft bij kinderen gezien dat dat zelfs in de urine terechtkomt. We weten ook dat het lymfesysteem, dat is er ook voor gemaakt, die fijn stofdeeltjes kan opnemen, op lange termijn ook via de lymfaticus in de bloedbaan brengen, maar het kan ook accumuleren in de lymfeklieren. En de stijging van lymfomen, wat we zien de laatste 20, 30 jaar, zou wel eens te kunnen te wijten zijn aan die zaken. En we weten ook dat het inademen van fijnstof via de neuszenuw, de reukzenuw, dat op die manier de fijnstofdeeltjes in de hersenen kunnen geraken. Dus er is bijna elk jaar een nieuwe toegangsweg die we vinden. Nee. Terwijl dat we 15, 20 jaar geleden dacht, het zal wel in de longen blijven zitten.
Dus is fietsen langs een drukke baan gevaarlijk?
Ik zou daar nu niet voor pleiten om dat te doen langs de baan. Maar fietsen op zich is wel gezond. Dus je krijgt daar een complex dilemma van. Als je fietst via een drukke baan, en hoe dichter bij de baan, hoe hoger de concentratie ultrafijnstof, want dat neemt heel snel af. Als je fietst, en als je snel fietst, adem je veel, diep, dus het ringt diep door, allemaal niet goed. En dat geeft een ontstekingsreactie. Langs de andere kant is lichaamsbeweging een manier om ontstekingsreacties te milderen. Niet voor niks dat de revalidatie van alle chronische ziekten ongeveer hetzelfde is in een fitnessruimte kruipen, fietsen op een loopband, het is gewoon bewegen. Omdat we weten dat de ontstekingsreactie dan vermindert. Als je die twee optelt, negatief effect van fijnstof, positief effect van fietsen, dan heb je bij ons in Vlaanderen, België, Nederland, is er eigenlijk geen plek waar het slechter is om te fietsen dan in de wagen te zitten bijvoorbeeld. Maar als je ziet naar de Aziatische steden, dan zijn er wel plekken waar je best niet gaat fietsen. Maar dat daar te hoog is. Maar de gemiddelde concentratie moet dan boven de 50 microgram PM2,5 zijn. En dat wordt hier zelden gehaald. Wij zitten zo rond de 20 en de 30. 20 is de norm die de EU oplegt.
Dat is parts per mille of deeltjes?
Parts per mille. Het is microgram per kubieke meter. Want je hebt twee manieren om fijnstof in concentraties uit te drukken. Je hebt een Amerikaanse, je hebt een Europese. En de Amerikaanse gaan ervan uit het aantal deeltjes per volume eenheid, per kubieke meter bijvoorbeeld, of per kubieke centimeter. En de Europese die gaan uit van het gewicht, microgram per kubieke meter. En die twee zeggen natuurlijk iets anders.
Ja.
Als jij drie hele zware brokken hebt, dan gaat die Europese norm naar boven gaan. Maar die Amerikaanse gaat laag blijven, dat zijn maar drie stukjes. Dus je hebt er twee nodig om een goed idee te hebben van de schadelijke.
Ja.
Persoonlijk vind ik de Amerikaanse manier van weergeven beter, omdat het aantal deeltjes beter correleert met de gezondheidseffecten. Maar dat is elke keer omrekenen. Ik heb zelf een fijnstofmeter, de Amerikaanse origine. En die rekent altijd in aantal deeltjes per kubieke meter. Maar dan denk ik, ja, wat zegt mij dat? En dan heb ik zelf zo'n omrekeningsfactor gemaakt dat ik moet delen door 150 en dan heb ik de Europese norm. dat gaat nog wel een strijd zijn wetenschappelijk, van wat gaan we nu overhouden. Het zal een compromis worden, denk ik, dat men zelfs millimol per liter in het buitenland gebruikt wordt voor glucose en wij milligram procent.
Okay.
Het zal zoiets zijn dat de twee naast elkaar gaan gebruiken.
Ik heb nog een vraagje over curieuze neuzen. Ik ben even gaan kijken op de website gisteren nog. Wat mij enorm opviel, is dat bijvoorbeeld in de haven je hebt Mariaburg. Dat was één grote groene long. Heel mooi om te zien. Heel mooie waarde. Nogthans heel dicht bij de petrochemie. En dan zie je net aan de andere kant van de ring Antwerpen, daar is een heel hoge concentratie van fijnstof.
Ja.
Hoe verklaart u dat eigenlijk? Want
wel, het is zo dat de productie van fijnstof door de industrie is nogal groot. Maar wil je fijnstof afvangen, is de enige methode een industriële.
Ja.
Dus dat wil zeggen, je produceert fijnstof, je laat die door een toestel gaan waarbij dat je ionen erop aanbrengt. Dat je dat een geladen deeltje van maakt. En dan stuur je die door een schouw die magnetisch is. En al die deeltjes die pats gaan naar de kant. En propere lucht komt eruit.
Dus er zijn mogelijkheden om ook fijnstof...
Maar enkel op industriële schaal.
Okay.
Dus je kunt zoiets niet inbouwen in een auto. Zo simpel is het. Dus het is vanuit het standpunt van fijnstof beter om elektriciteit te produceren in grote fossiele centrales, als we dat nog willen.
Ja.
Het fijnstof daarop te vangen, industrieel, en die auto's op batterijen te laten werken.
Okay.
Dat is zo een manier om te doen. Maar in de auto zelf heb je filters, maar je voelt het al aankomen. Hè? Hoe fijner de filter, hoe fijner de deeltjes die er dan toch nog doorkomen. En dat zijn net de gevaarlijkste.
En is dat eigenlijk, dat is interessant, men heeft bijvoorbeeld in Duitsland een interessant effect gezien, een verschuiving van bepaalde longziekten, allergische ziekten, en naarmate dat men de filtersystemen verandert heeft na de hervereniging in de jaren 90, plots de COPD gedaald, als men de grote partikels weggehaald heeft, maar allergieën zijn omhoog gegaan, heeft dat te maken met die kleinere partikeltjes?
Ja. Het is zo, hè, dat die kleine partikels, daar zit niet alleen chemische stoffen op, maar je kunt daar ook graspollen, boompollen op kunnen daarop vastkleven. En hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper dat ze doorgaan en hoe heviger je lichaam reageert. Als een groot deeltje in je neus blijft zitten, heb je enkel een productie van slijm. Je niest, je snuit in je zakdoek en het is weg. Dus dat is eigenlijk een reactie die totaal buiten je lichaam plaats heeft. Je lichaam doet een aspecifieke reactie van die slijmproductie en dat is alles. Dezelfde bestanddelen in kleinere deeltjes dieper in je lichaam, dan moet het lichaam heviger reageren, met ook witte bloedcellen naar buiten te sturen. Maar de eosinofielen erbij. Ja, en dan zegt het lichaam, er komt hier van alles wat wij niet willen. En dan gaat het lichaam hevig reageren en dat gaat dan allergie opleveren. Zeker in de jonge leeftijdsgroep. Hoe ouder je wordt, hoe minder kans hij allergisch reageert. Dus het komt er echt op aan voor kinderen dat zij opgroeien, naar school gaan, in zo'n zuiver mogelijke omgevingen, om zo weinig mogelijk allergische reacties te doen, want die draag je de rest van je leven mee. Terwijl een infectie, 2-3 dagen, nog een week recupereren en het is weg.
Ja, ja.
He, dus de allergische reacties, vermoedt men bij kinderen, is door te weinig infecties en door de luchtvervuiling. Dat zijn de twee een beetje te samen. Dus ik zeg heel vaak tegen moeders die met kleine ogen zeggen, ik heb 2 nachten niet geslapen omdat mijn kind... Ik zeg, oh, je hebt eigenlijk het kind toch een grote dienst bewezen.
Ja.
Door zonder antibiotica erdoor te komen, want het is nu sterker dan ervoor. Dus we moeten geen schrik hebben van die reactie, maar moeten we wel schrik hebben van de bijna tegenwoordig onzichtbare vervuilingen. Vroeger kon je heel makkelijk de steenbakkerijen zien in boom, maar dan kwam vieze lucht uit. Ik weet nog, Umicore, vroeger was dat metallurgieboker, gaf problemen van lood. Vlak in de buurt, de koeien stierven van loodintoxicatie.
Ja, ja.
Ah, de schouw werd verhoogd. En nog eens verhoogd. En nog eens verhoogd. En op de duur verspreidde dat zich. overal beneden de norm, maar lood is een zware metaal, dus je krijgt accumulatie. Mijn tuin is op 7 kilometer oostelijk van Umicar, wel in de grond zit te veel lood.
Ja.
En dat is door accumulatie van een 100 jaar, denk ik zo.
Ik heb nog een observatievraagje. Ik zie dat bijvoorbeeld in de grote steden, in Tokio en dergelijke, waar mensen rondlopen met mondmaskers. Is dat zichzelf voor de gek houden? Of?
Ik denk het niet. Maar het hangt van je individuele gevoeligheid af. Als je iemand bent die heel snel slijm produceert, een hypertrofisch slijmvlies hebt, hyperreactieve slijmvliezen, dan ga je ook op wat grotere deeltjes, op temperatuurverschillen, ga je onmiddellijk reageren. En dat geeft vervelende klachten van snot en wat hoest. En als je dan zo'n filter opzet, dan zeggen die mensen, ah, nu kom ik op mijn werk aan en ik moet niet meer hoesten. En dat klopt. Ga nu die filtergas zien, die is zo zwart als iets. En die grote deeltjes zijn tegengehouden. Die mensen hebben daar baat bij. Maar iemand die niet hevig reageert, een tweede van de mensen reageert niet hevig, die hebben daar geen baat bij. En hoe dan ook, welke filter je ook gebruikt, die fijnste deeltjes gaan naar binnen. Ik zeg lapidair nogal eens, de enige filter die de fijnste deeltjes tegenhoudt, is een plastic zak.
Ja, een drastische methode.
Ja.
En in die Aziatische landen, wij misinterpreteren dat ook soms. Het is A, dat zich die persoon wil beschermen, maar het is ook frequent als mensen zelf een valling hebben of zich ziek voelen, dat ze anderen niet willen besmetten. En
ja.
Dat ook een reden is.
Ja.
Dus wij denken soms dat die mensen een beetje te voorzichtig zijn, maar het is frequent ook soms dat ze de maatschappij willen beschermen.
Ja, en dat is wel effectief. Hè. Je gaat de droplets tegenhouden, hè, de kleine natte partikeltjes. En daar zitten de virussen in. Dus je verkleint de kans, maar er is een hele grote transmissie die via de handen gaat natuurlijk. En dat ga je niet tegenhouden. Misschien dat zo'n mondmasker u minder doet naar uw neus grijpen en jeuken. En op die manier uw handen minder. Hè? Want de Wereldgezondheidsorganisatie heeft nog eens gepleit om een universele groet te doen. Waarbij dat je niet besmettelijke delen aanraakt. Hè? Want we geven handen, maar dat is niet zo goed. De elleboggroet. Dus als we dan onze ellebogen tegen elkaar doen, dat is een streek waar weinig kiemen of ziektekiemen zitten. Maar ik weet niet of dat zo ingang heeft gevonden eigenlijk.
Neuzen is dan misschien...
Nee, dat is geen goed idee. Curieuze neuzen is een goed idee, hè? De citizen science, maar... Neuzen, denk ik niet dat dat goed idee is.
Als we nu even kijken naar de toekomst, laten we zeggen dat we status quo blijven, dat de situatie niet verbetert, maar ook niet verslechtert.
Ja.
U heeft er al een beetje op gealludeerd, maar wat gaan dan de belangrijkste ziekten worden?
Dat gaan allergieën zijn. Dus meer mensen met allergie. Dat zullen meer puffergebruik zijn, want mensen met allergie die gaan in regenachtige omstandigheden bij mist last doen en dan hebben die een puffer nodig. Die gaan ook al gevoeliger zijn voor luchtvervuiling en die hebben meer kans om COPD te ontwikkelen, een chronisch longlijden in hun volwassen jaren. En zeker als men lang genoeg leeft, hè, want lang genoeg leven en de slechte dingen dat van luchtvervuiling, dat is niet contradictorisch. Het tast de levenskwaliteit aan, maar niet uw levenslengte. Levenslengte heeft wat te maken met voeding en algemene levensstijl. Maar als mensen die getriggerd zijn tot allergie, tot chronisch longlijden op jonge leeftijd of adolescenten, en die worden oud, die gaan aan de zuurstof zitten. Zonder dat ze gerookt hebben. Je moet maar oud genoeg worden en dan valt dat orgaan uit. Ik denk ook, wetende dat die deeltjes ook worden opgenomen in het lichaam, dat we meer nierfalen gaan krijgen. Omdat daar silencieus al die partikeltjes zitten en dan letterlijk 1% per jaar laten uitvallen. Terwijl een hart, dat gaat meer alles of niets zijn. Het gaat de... slagaders van het hart, de kransslagaders, dicht doen. Ja, ineens dat die goed dicht zijn, hartinfarct, en dat valt dan uit. Dat zal niet zozeer de levenskwaliteit aantasten, maar de levensverwachting wel beperken. Maar je krijgt, denk ik, meer chronisch orgaanfalen op oudere leeftijd, wat dan voor de maatschappij heel duur is.
Ja. Dus dat brengt ons eigenlijk bij die vraag die je altijd in het hoofd zit. U heeft al twee maatregelen aangesproken. Dat waren die misschien industriële productie van energie om die partikels te kunnen filteren. Zijn er nog andere dingen? En hebben wij groepen van mensen die besonders kwetsbaar zijn? Ja. Die besonders moeten nadenken? Denk kinderen, bejaarden?
Ja. Globaal gezien kun je in een gewone populatie zeggen dat 30-40% van de mensen extra gevoelig is voor fijnstof. Voor die
30 tot 40.
Daar heb je de kinderen bij, alle 80-plussers en alle mensen met een chronische aandoening. Dus zodra je een chronische aandoening hebt, gelijk welke, ben je extra gevoelig. Omdat je orgaan al minder goed werkt. En daar dan nog fijnstof erbij. Ja. Dat is de reden waarom dat is. Dus dat is bijna de helft van de bevolking.
Ja, inderdaad, dat is heel veel. Hè?
En dat heeft ook de Wereldgezondheidsorganisatie doen besluiten om van koers te veranderen. Dat de concentratie die als veilig werd beschouwd, dat men vroeger dat op de gemiddelde mens projecteerde. De gemiddelde mens kan tegen, bij wijze van spreken, 20, 25 microgram per kubieke meter. Maar ja, als 30-40% van de mensen kwetsbaarder is, heeft men gezegd, het idee van childproof, als het voor kinderen goed is, is het ook voor volwassenen goed en voor bejaarden goed. Want eigenlijk is childproof hetzelfde als een bejaardenproof, bij wijze van spreken.
Okay.
En dan zijn die concentraties veel lager. Dan weten we dat je beneden de 10 microgram per kubieke meter moet zitten om chronisch zieken niet extra te belasten met dat fijnstof. Ja, dat wordt nergens gehaald in België.
Dat klopt.
Dus wij zitten wel goed wat de EU-norm betreft, rond die 20. We zitten er net onder, gemiddeld. Maar die 10 halen we, zelfs in de beste omstandigheden, zitten we tussen de 10 en de 15 microgram per kubieke meter. En dan hebben we het nog niet gehad over een nieuw inzicht. Een gemiddelde is een gemiddelde. Maar je kunt een piek hebben een uur lang van heel hoog en 's nachts dan heel laag en het gemiddelde is oké.
Ja.
Maar die piek, weten we nu, dat is vooral voor de kwetsbare mensen, die zijn daar niet mee gediend. Dus de norm gaat nu zijn het gemiddelde wat men gaat opereren en het aantal pieken. Dat is een beetje zoals bij geluid ook. Je hebt een gemiddelde geluidsniveau dat er 's nachts mag gehaald worden van de WHO, maar er wordt ook ingesteld, het mogen maar 6 of 7 pieken zijn van dat niveau. Want anders is het geluidspatroon toch niet goed om te slapen. En men gaat daar ook in die richting voor fijnstofmaatregelen, terwijl de regering of de overheid, de beleidsmakers het liefst met die gemiddelde aan de slag gaan.
Want
dan moet je niet met die pieken rekening houden. En dat is ook een beetje een gevecht, gevecht is een groot woord, maar toch een serieuze discussie. Gaan we dat erbij doen, want Belgen staan niet goed met die pieken. Dus men wil liever om een goede speler te zijn binnen Europa bij die gemiddelde blijven.
Okay.
Dus bijvoorbeeld de ochtendspits, als je dat zo ziet, wij gaan allemaal de verkeer in, zelfs kinderen zitten in de wagen.
Ja.
Dat lijkt mij zo'n risicomoment.
Dat is zo. Ja, dat is zo. Zeker voor kinderen die wat te leiden. Nu in de wagen is uw fijnstofconcentratie een pak hoger dan erbuiten.
Ja.
Je zuigt bij wijze van spreken naar binnen. En wij denken allemaal dat het fijnstof van een wagen uit de uitlaat komt. Ja, 3/4. 1/4 komt gewoon van naar binnen.
De voorkant van de andere wagens.
Van de andere wagens, maar uw eigen wagen ook.
Ik heb ook gezien in een studie van de European Health Journal dat zij spraken over fijnstof als gevaarlijker dan tabak. Ik weet niet of dat volledig correct is. Heeft u daar een opinie
nee.
op?
Individueel gezien moeten we er geen doekjes om doen. Tabak is veel erger.
Mm-hmm.
Maar je kan je aan tabak volledig onttrekken. Als je zegt, ik rook niet en ik ga niet naar een café, een omgeving waar gerookt wordt, dan kun je er volledig van afzonderen. Maar dat kun je niet met fijnstof.
Het is een keuze eigenlijk, ja.
tabak is een keuze, fijnstof is een gegeven. En dat is het grote verschil. Als men zegt, jammer, tabak is even erg, dan zou ik zeggen, nee, het is een andere invalshoek. Maar tabak is een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid die men genomen heeft. Maar eigenlijk is de maatschappelijke verantwoordelijkheid om iets aan dat fijnstof te doen veel dwingender en groter. Die ochtendspits, als men geen maatregelen neemt, rekening rijden en al die dingen, dan blijft die ochtendspits. Sorry, dat is een verantwoordelijkheid van beleid. En niet van de ouders die hun kinderen mee in die dingen. Dat is een duidelijk gedeelde verantwoordelijkheid. En als het openbaar vervoer niet genoeg middelen krijgt om zich te ontwikkelen en mensen toch met de auto blijven rijden, dat is een verantwoordelijkheid die gelijk staat met vroeger roken mag in café. Ja? Nu zouden we zeggen, oh, kan toch niet een beleid dat doen? Wel, dit is een beetje van dezelfde orde. Dus er is wel een argument om te zeggen van, dit is even erg dan roken of erger, maar het is een andere gegevenheid, een andere invalshoek die daar mee te maken heeft.
Ik heb nog een vraagje voor u. Het is ook deze week in het nieuws geweest. Men heeft de oude maquette van de Lange Wapperbrug terug van onder het fijn stof gehaald.
Ja.
Het viel mij op toen ik rond de tafel zat met de familie en we waren aan het spreken over wat er vandaag ging gebeuren, dat iemand zei van, hoe zit het nu eigenlijk met die Lange Wapper? Wat is er nu beslist met de Oosterweel? Ik weet het eigenlijk allemaal niet meer. En je merkt dat naarmate dat verdwijnt uit de media, dat ook het bij het grote publiek een beetje verdwijnt. En,
ja.
En door wat wordt beleid bepaald? Door de waan van de dag?
Ja.
Wat is uw mening daarover? Blijven strijden?
Er was gisteren een soort viering, is nu een groot woord, hè, maar een herdenking van 10 jaar referendum, hè, ja. Waar dat de Lange Wapper is weggestemd. En dan heb je wel het punt van, ja, wat is er nu? Er is heel veel bezig op het niveau van plannen en projecten maken. En men probeert zoveel mogelijk te verzoenen de infrastructuur die nodig is en de levenskwaliteit van de mensen die er rond wonen. Hè. Dat het eindresultaat altijd is, kijkend naar de omwonenden, dat ze in gezondere lucht leven. En wat er onder de grond zit, dat de doorstroming van het verkeer verbetert. En nu zitten alle burgerbewegingen mee rond die tafels en dat heeft een invloed.
Ja.
Dat er minder rijstroken komen, maar een heel belangrijk punt, en daar hoor je dus weinig van, maar dat is wel een punt, is de modal shift. Dat wil zeggen, het aantal mensen dat zich verplaatst op een duurzame manier moet verschrikkelijk veel toenemen. En nu zitten we op 20% in Antwerpen van mensen die zich duurzaam verplaatsen. Dat wil zeggen openbaar vervoer, te voet of met de fiets. En 80% met de wagen. We moeten naar 50-50. Anders werkt die infrastructuur van Oosterweel gewoon niet. Want zoveel auto's als er nu zijn, kan die structuur niet verwerken. Dus het is even belangrijk dat die switch gemaakt wordt. De enige switch die we nu zien is van openbaar vervoer naar fiets. Ja, zo gaan we het niet halen natuurlijk. Hè. Nu, we hebben een ongelooflijke achterstand in ruimtelijke ordening. En als ik dan kijk naar Duitsland, Nederland ook, daar maakt men eerst het openbaar vervoer, metrostations bijvoorbeeld, tramlijnen, en dan gaat men daar huizen rondbouwen.
Daar is het wat te laat voor, hè?
Helemaal te laat. Maar dat is heel belangrijk ook. Je krijgt volgens mij mensen nooit uit hun auto. Nergens. Eens dat er een auto is, je bent dat gewoon, je hebt die betaald, je wilt dat dat rendeert. Wat kun je wel doen? Mensen niet in hun auto krijgen. Dat wil zeggen, het moment dat die zeggen, hij is helemaal versleten, ik ga een nieuwe kopen. Dat moment kun je aangrijpen om te zeggen, ga je er wel een kopen. Jongeren denken ook na, heb ik wel een auto nodig? Want als ik er geen koop, kan ik verder op reis gaan? Kan ik chicere klederen kopen? Kan ik een grotere hypothecaire lening aangaan? Dat zijn momenten dat mensen kunnen aangesproken worden. Volgens mij is het inefficiënt automobilisten uit hun auto te trekken. Je moet zorgen dat ze bij de change van auto geen nieuwe kopen. Of dat ze er niet mee beginnen. Zoals niet beginnen met roken. Hè? Niet beginnen met autorijden.
dat is natuurlijk één kritische vraag. Is er genoeg openbaar vervoer op het juiste moment ter beschikking gesteld? Ik ga graag met de trein naar werk, naar de luchthaven, naar het treinstation. Maar het probleem is, op die momenten waar de meeste mensen naar hun werk moeten vertrekken met openbaar vervoer, zit die nu al bomvol. De mensen staan nu al in de treinen. Ik zie niet hoe we daar in grote mate nog een verschuiving kunnen maken.
Jawel, we kunnen een gigantische verschuiving doen. Onze treinen rijden niet vaak genoeg, hè?
Ook tijdens de spits wordt
tuurlijk, in Brussel, je hebt 4 treinen van Antwerpen naar Brussel. Tijdens de piek. In Nederland tussen de grote steden, tijdens de piek is dat om de 10 minuten. Dat is kwestie van organiseren en van er geld in pompen. Sorry, het is gewoon dat. Het is een openbaar vervoer is geen aangelegenheid van dit is het nu en daar moeten we het mee doen. Nee, wij hebben een van de dichtste spoorwegnet dat het minst goed gebruikt wordt om frequent te doen. Nu bijvoorbeeld, op de zaterdag, is er geen enkele treinverbinding tussen Puurs en de stad. Dus wat doen die mensen die gaan shoppen? Hè, net over de Roepel, met de wagen komen. Ja. En in het beste geval die wagen in een park and ride zitten, aan die Alphen Rijswijklaan, en dan met de tram verder. Terwijl, geeft die om het uur een trein Puurs Antwerpen, en iedereen gaat met de trein. Want dat is heel comfortabel om dat te doen. En dat is een kwestie van beleid en prioriteiten. Zo simpel is het.
Daar zit je natuurlijk wel met het feit dat fijnstof geen grenzen kent. Dat we in België drie regio's hebben die elk hun eigen beleid mogen voeren. Het maakt het er natuurlijk niet eenvoudiger op. Hè?
Nee, dat is ook zo. Hè. Persoonlijk ben ik niet voor die opsplitsing, omdat je alle milieueffecten zijn zo algemeen. Dat je ze ook Europees op zijn minst op dat niveau moet aanpassen. Maar ook de oplossingen zo. Als je ziet hoe slecht de treinverbindingen zijn tussen België en Nederland. Dat is gewoon omdat Nederlanders redeneren vanuit hun land en wij vanuit ons land. En dan heb je Antwerpen, Amsterdam en dat is dan zo de enige. En je moet maar eens proberen met de trein in Maastricht te geraken. Dat is bijna om, of Eindhoven zelfs. Dat is helemaal niet zo simpel. En ook dat punt van de modal shift naar duurzaam vervoer is een Europese aangelegenheid. Waarbij dat je die sneltreinen, zoals de Thalys en dergelijke, is daar een voorbeeld van. Maar je moet dat ook doen op de gewone schaal van treinen. Om op die manier mensen makkelijker van Antwerpen naar Breda te laten gaan bijvoorbeeld. En op die manier de duurzame verplaatsing even makkelijk te maken als een niet duurzame. En dan hebben mensen keuze. Maar je kunt ze niet dwingen, dat is te dom. Maar mensen moeten een keuze hebben. En een evenwaardige keuze, die er nu niet is. Ik moest donderdag tot 11 uur bij een voordracht zijn. En ik zag gewoon van, ik heb geen trein meer terug. Oké, wat heb ik gevraagd in de zaal? Wie moet er terug naar Antwerpen? Gelukkig was er iemand die mij wou meenemen. Maar ja, het is toch niet zo dat je van Brussel naar Antwerpen de laatste trein om 11:30 hebt. Het zou om 13:30 moeten zijn, of om 14:30. Is dat omdat die treinen er niet zijn? Nee. Is dat omdat die sporen er niet zijn? Nee. Het is een kwestie van organiseren. Hè? Niet enkel van structuur. En dan heb je natuurlijk draagvlak. Hè? En dan kijk ik nogal naar het Scandinavische model, waar ze moeilijke maatregelen zeggen, we gaan dat mensen informeren, luisteren naar de mensen, en dan gaan we het gewoon doen, als proefproject. En na dat proefproject van 6 maanden, een referendum, en als de meerderheid het afkeurt, doen we alles terug. Maar keuren ze het goed, dan gaan we het laten. En zo is Stockholm, stap voor stap, rijdt er nog 1/3 van het verkeer dat daar 20 jaar geleden reed.
U mag 1 beleidsmaatregel nemen, eender de welke. Wat zou u nu doen?
Snelheid op de autostrades verminderen.
Dat is gedurfd.
Dat kost niets. Niets.
Ja.
Dat kost tijd, maar die maatregel heeft prioriteit.
Okay.
90 per uur, we doen het als er smog is. Enkel dan.
Ja, smog alleen.
Maar er is een chronische smog. En dat is genoeg om het te doen. 90 per uur. De ring in Antwerpen 70 per uur, zoals in alle grote steden, dat de ring binnen een stad trager is. Dan heb je minder geluid, slapen mensen minder beter. En in een steden algemeen afgedwongen 30 kilometer per uur, wat ook duidelijk een verbetering is van de luchtkwaliteit. Dus ik zou nu onmiddellijk snelheidsaanpassingen doen, omdat, vind ik, de omwonenden van wegen een grotere prioriteit zijn dan diegenen die in hun wagen zitten.
Ja, en als iedereen bijvoorbeeld groen rijdt, elektrisch rijdt of waterstof?
Is een gedeeltelijke oplossing. Eigenlijk is de luchtkwaliteit zelden naar beneden gegaan door de technologie. Dat is enkel de auto-industrie die ons heeft voorschoteld. Als je een gewone elektrische wagen hebt, je rijdt een beetje sportief in de stad, met wat gierende banden en snel optrekken, dan is je uitstoot van fijnstof te vergelijken met een moderne benzinewagen die heel als een eitje het gaspedaal bedient.
Okay.
Dus het heeft te maken met rijstijl, met snelheid en niet alleen met die verbrandingsmotor erom.
Dat is een duidelijk standpunt. Ik vroeg mij nog af, eigenlijk een beetje als afsluiter. We zijn nu 10 jaar referendum.
Ja.
Uw boek is 1 jaar geleden verschenen. Hoe kijkt u nu naar de toekomst? Denkt u dat we de goede richting uitgaan? Of is er nog heel veel werk aan de winkel?
Wat concreet Oosterweel betreft, denk ik dat dat de goede richting is. Dat men daar een systeem gevonden heeft om burgerbewegingen te betrekken bij het beleid. En hele grote infrastructuur meteen een draagvlak te doen. Waar we helemaal niet op de goede weg zijn, is die modal shift. Dus naar duurzaam. En ja, er komt nu een nieuwe regering, dus je verwacht daar toch wel wat ambitie. En dan is daar geen ambitie. Je moet daar ook wat creatiever in zijn. Het is niet de lijn die voor alles moet zorgen. Maar mijn idee is van, laat tenminste de gemeenschappelijke taxis toe, zoals dat in de Aziatische landen en de Afrikaanse landen is. Laat dat als privé-initiatief toe. Er zijn migranten genoeg die dat systeem kennen, die direct een minibusje ombouwen, die bij de disco's gaan staan en zeggen van, voilà, voor €3 brengen wij jou naar Antwerpen. Bah, dan ga je niet meer eigen wagen komen. Dus die weekendongevallen zijn al weg. En doet het dan van 12 uur 's nachts tot 7 uur 's morgens, dat de taxis geen nadeel ondervinden. En je zou een heel ander systeem krijgen. Als je die gemeenschappelijke taxis toelaat, kunt die ook reglementeren. Met Uber bijvoorbeeld, dat ontsnapt aan de reglementering. Dus je moet als overheid alsjeblieft een beetje creatief zijn. Dat is eigenlijk mijn grote... Daar kan ik me echt aan ergeren, aan het gebrek aan creativiteit om op alle zaken oplossingen te zoeken.
Oké. Professor Avans, ik vond het zeer interessant. Bedankt om hier vandaag ook met ons de tijd genomen te hebben, want u hebt nog een drukke dag voor de boeg op deze ICT-dag van Domus Medica.
Zo is het.
Maar dat is ook misschien de reden waarom er af en toe rumoer was op de achtergrond. We staan hier midden in de ICT-dag eigenlijk.
Ja.
En af en toe hoor je mensen voorbij komen, maar dat is dan de reden. Wij kijken er naar uit in ieder geval om te zien hoe het verder gaat gaan met het fijnstof.
Ja.
En misschien tot ziens en tot op een volgende aflevering van Dokters en Wetenschap.
Dankjewel voor de uitnodiging.